Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden, belangstellenden. Fijn dat we zo met elkaar vanmorgen samen mogen zijn. Inderdaad een bijzondere dienst rondom het opdragen van Sela. Sela van de Ster. En ik wil u graag meenemen naar een gedeelte uit het Woord van God. Namelijk naar de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Namelijk hoofdstuk 8. En dan willen we met elkaar lezen vanaf vers 31. En dan verder dat hoofdstuk uit met vers 39. Dus Romeinen 8 vanaf vers 31. En Paulus begint dat gedeelte met een vraag. En bij die vraag zullen we ook een paar keer vanmorgen stilstaan. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging? Of honger of naaktheid? Of gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Ja, zoals gezegd, dit gedeelte begint met een vraag, hè, die de apostel Paulus, we komen die wel vaker tegen bij zijn brieven, in zijn brieven. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Want nu deze morgen staat natuurlijk in het teken van het opdragen van Sela. En als we die vraag van de apostel Paulus eigenlijk het zouden zetten, hè, in de context van de geboorte van een gezond kindje als Sela, ja, dan kunnen we eigenlijk alleen maar reageren met grote dankbaarheid. Dankbaarheid voor het geweldige wonder dat de Heere, ja, heeft tot stand gebracht. Dat nieuw leven, dat gewoon een verrukking is, hè, om dat te mogen aanschouwen. En Jan en Coraline, jullie hebben ook op jullie mooie geboortekaartje ook die schitterende tekst gezet, hè, uit Jeremia 32, vers 7, waar de Heere zegt: zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn. Het is eigenlijk een retorische vraag, hè, die eigenlijk ook een antwoord, eigenlijk maar één antwoord, hè, in zich bergt. Namelijk dat er inderdaad voor de Heere niets te wonderlijk is. En ja, dat wonder, zoals gezegd, dat mogen we ook herkennen in Sela. En eigenlijk elke keer weer opnieuw, hè, als daar nieuw leven geboren wordt, dan mogen we ons daarover verwonderen. Hoe prachtig de Heere dat geschapen heeft. Zo'n klein mensje, zo'n miniatuurmensje, met alles erop en eraan. En dat alles in zich heeft, hè, om zich verder ook te ontwikkelen, uiteindelijk ook tot een volwassen vrouw. En toch tegelijkertijd denk ik dat daar ook weer niet alle menselijke vragen mee zijn beantwoord. Want laten we ook maar heel eerlijk zijn vanmorgen naar elkaar toe, dat misschien weet u het en misschien weet u het ook niet, maar ik denk dat ik dat wel mag vertellen, zodat ook ja, hebben gehoord, ook in het voorgesprek dat we hebben gehad met Jan en Coraline, dat ja, aan de geboorte van Sela ook een aantal verdrietige miskramen zijn voorafgegaan. En dan, ja, dan eindigt zo'n blijde verwachting eigenlijk in een enorme anticlimax. Eigenlijk in een enorme droeve gebeurtenis. En ja, in dat voorgesprek werd ook al heel snel duidelijk dat ook verdriet aan jullie deur niet is voorbijgegaan. Coraline vertelde dat ze was nog maar 17 jaar toen haar vader overleed. En ja, Sifra, hun oudste dochtertje, ja, die heeft toch maar liefst 2,5 maand als baby in het ziekenhuis moeten doorbrengen. En wat een zorgen zijn daar ook over Sifra geweest. Het is, om zo te zeggen, kantje boord geweest. Het was nog maar de vraag of zij het zou overleven. Wat zullen wij van deze dingen zeggen, is de vraag van de apostel Paulus. En ja, aan die vragen zou je veel vragen kunnen toevoegen. Als we, zoals we zojuist hebben gelezen, en ook op het geboortekaartje staat vermeld, als voor God niets te wonderlijk is, ja, waarom laat hij dan eigenlijk zoveel verdriet en zoveel narigheid en zoveel ellende toe? Dat is een vraag die soms heel dichtbij kan komen. Een paar weken geleden hadden wij een gesprek met onze oudste zoon. En zij hebben 4 kinderen, waarvan de jongste met hele ernstige gezondheidsproblemen topt. En ja, tegelijkertijd moet onze schoondochter geopereerd worden aan een heupoperatie ondergaan. En laten we maar heel eerlijk zijn, dat zijn allemaal zaken die voor een gezin, ja, eigenlijk best heel belastend zijn. En ja, dat overmaat van ramp, toen ze daar ook zo mee bezig waren, ook met die operatie en ook die revalidatie die langdurig zou zijn, die daarop zou moeten volgen, ja, verloor ze ineens een belangrijk deel van haar gezichtsvermogen. En had ze nog maar 30% licht in haar ogen. Allerlei onderzoeken hebben plaatsgevonden. Allerlei, ja, diagnoses, mogelijke diagnoses zijn voorbijgekomen. En de laatste veronderstelde diagnose, maar die moet nog bevestigd worden, is dat ze wel eens MS, multiple sclerose, zou kunnen hebben. En dan is het niet verwonderlijk, hè, dat ja, zo'n relatief jong echtpaar er eigenlijk helemaal doorheen zit. En dan, ja, dan komt weer die vraag zo naar boven, hè, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Nou, in het gesprek dat we toen met onze zoon hadden, hebben wij ervaren dat we eigenlijk niet veel moesten zeggen. Dat er soms momenten zijn inderdaad dat het goed is om te spreken, maar dat het soms ook wel eens goed is om te zwijgen. Om eigenlijk niet veel meer te zijn dan een klankbord. Maar wel met een gebed in ons hart van: Heere, bewaar hen ervoor dat ze verbitterd raken. Maar dat is zo, ja, zo het gevaar in zulke omstandigheden. Het kan eigenlijk 2 kanten op gaan. Je kan je uitgedreven voelen tot de Heere. En je kan ook, ja, die andere kant op gaan en inderdaad blijven hangen in die vraag: waarom? En dan bid je: Heere, wilt u toch alstublieft ook hun harten aanraken? Wilt u erbij blijven? En wilt u geven dat zij toch vooral u niet de rug toe keren? Als er geen antwoord komt op de vraag: als voor u niets te wonderlijk is, ja, Heere God, waarom grijpt u dan niet in? Ik denk dat het eigenlijk ook best wel een legitieme vraag is die ons bezig kan houden als mens. En God hult zich, zou je soms denken, in stilzwijgen. Misschien is dat tot op zekere hoogte ook wel waar. Want laten we maar heel eerlijk zijn. En ook als ik spreek over mijn persoonlijk leven, dan zijn er inderdaad vaak omstandigheden, gebeurtenissen, waar je zo eigenlijk geen antwoord op hebt waarom zulke dingen dan gebeuren. Er is geen oorzaak en gevolg waarvan je kan zeggen, oh, dat gebeurde en dat was daar of daar voor nodig. Apostel Paulus zegt dat ook heel duidelijk ook in 1 Korinthe 13, dat ook wij de dingen nog niet ten volle kunnen verstaan. En wij zien nog door een spiegel in raadselen, zegt hij. Het is inderdaad, soms is het leven voor een mens en ook voor een christen, soms kan het een raadsel zijn. En toch tegelijkertijd moeten we constateren dat, ik heb natuurlijk maar een klein gedeelte gelezen van Romeinen 8, maar als je het hele hoofdstuk zou lezen, dat je toch tot de ontdekking moet komen dat de Heere toch wel antwoorden, tenminste algemene antwoorden geeft. En kijk maar eens, voor zover u een Bijbel bij u heeft, in vers 22 en 23 van Romeinen 8. En daar zegt de apostel Paulus, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert, tot nu toe. We zeggen, er komt een einde aan, maar daar komen we straks over te spreken. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten in onszelf. En de schepping zucht, zegt Paulus. Maar ook wij zelf, hè, wij kunnen soms zo zuchten in onszelf. En waar heeft dat dan mee te maken? Wel, als we de Bijbel wat breder bestuderen, dan weten we dat nadat de eerste mensen, hè, Adam en Eva, ondanks alle zegeningen die zij hadden daar in dat paradijs, in die hof, hè, waar zij in bijzonder ook van Gods nabijheid mochten genieten, hè, die intieme relatie die zij daar met de Heere mochten ervaren. Dat zij, ondanks het feit dat ze daar zo rijk gezegend waren, dat zij uiteindelijk toch gekozen hebben om de Heere ongehoorzaam te zijn. Ze mochten eten van alle bomen, hè, in de hof. Met uitzondering van één, dan zou je toch denken, nou, dat is nog wel, hè, dat ene gebod, dat is toch nog wel te onderhouden. En wat een tragedie, dat uiteindelijk juist van die boom, hè, van kennis van goed en kwaad, dat zij toch die verleiding niet konden verstaan en daarvan gegeten hebben. En de Bijbel leert ons dan dat eigenlijk vanaf dat moment de dood zijn intrede heeft gedaan in deze wereld. Vanaf dat moment werd het leven eindig. Je zou kunnen zeggen, vanaf dat moment was daar plotseling een zandloper. En een zandloper die werd omgekeerd. En we weten dat die zandloper voor de ene mens wat meer zand heeft dan voor de ander. Dat het ene leven soms wat korter en abrupter kan eindigen dan het andere leven. Het leven is eindig geworden. De dood heeft zijn intrede gedaan. En het is bijzonder dat Paulus ook hier in Romeinen 8 daar ook op teruggrijpt. En ook laat zien dat niet alleen bij de mens, hè, de dood zijn intrede heeft gedaan, maar dat ook de schepping, eigenlijk zoals Paulus zegt, aan de vruchteloosheid is onderworpen. Adam en Eva die meteen na de zondeval werden geconfronteerd met een aarde, hè, waarin ook dorens en distels aanwezig waren. Eigenlijk ook wel weer bijzonder als je daar even bij stilstaat, dat God de schepping lotgenoot heeft gemaakt van De staat waarin de mens verkeert. Het zou eigenlijk wel eigenlijk heel, heel schrijnend zijn als, om zo te zeggen, de dood niet zijn intrede zou gedaan hebben in de wereld om ons heen. Om een voorbeeld te geven dat de hond en de kat je zou kunnen overleven. Hè? Of de planten in de vensterbank. Nee, de schepping, God heeft de schepping lotgenoot gemaakt van de toestand waarin de mens is terechtgekomen. En Paulus zegt dan ook, hè, zoals we net hebben gelezen in vers 22 en 23, want wij weten dat inderdaad heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is. Dat weten wij. Dat weten wij vanuit het woord, maar je hoeft eigenlijk maar alleen maar om je heen te kijken. We hebben net al gezongen, nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. Hoe mooi ook God alles geschapen heeft. En zoals we net ook al zeiden, als je kijkt naar zo'n klein wurmpje, hè, van Sela, dan denk je van, het is onvoorstelbaar hoe groot die schepper is. En toch hapert er iets in die schepping. En dat heeft uiteindelijk alles ermee te maken, dat ja, door de zonde van de mens, door de ongehoorzaamheid van de mens, van Adam, die eigenlijk door God was aangesteld, he, om die schepping te beheren, die is gevallen. En daarmee, ja, is ook die schepping eigenlijk aan de vruchteloosheid onderworpen. Gezamenlijk, he, staat er, zucht de schepping. En niet alleen de schepping, maar ook wij zelf. Zegt Paulus, als gelovigen die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ja, ook wij zijn aan die vergankelijkheid onderworpen. En ons lichaam is kwetsbaar, is broos, is fragiel, is eindig. En ik denk dat we ook goed is dat we ook vanmorgen ook beseffen dat als wij vanmorgen Sela aan de Heere opdragen, wat een geweldig vreugde is dat, om dat ook als gemeente, maar ook als ouders en als familie, als vrienden te mogen doen. En natuurlijk niet alleen Sela, maar ook de andere kinderen, hè, die de Heer aan onze gemeente heeft toegevoegd. We moeten tegelijkertijd ook beseffen dat zij ook opgroeien in een wereld die, ja, waar ziekte en dood ook aan hen niet voorbij zal gaan. Maar dan komen we bij die bijzondere namen die Jan en Coraline aan haar gegeven hebben. Sela Maranatha. Dat is haar complete naam. En wel een hele bijzondere naam. Laten we eerst eens even stilstaan bij Sela. Dat betekent zoiets als een adempauze. Je komt hem veel tegen in de psalmen. Hè? Dat woordje Sela, misschien is het u al eens opgevallen, als je zo de psalmen leest. Het heeft daar, denk ik, vooral de betekenis van een adempauze. Even een moment van bezinning. En dan even niet je eigen gedachten de loop laten gaan, maar je concentreren op datgene wat de Heere daar in zijn woord zegt. Om even een moment stil te zijn en je hart te openen voor datgene wat de Heere je door dat woord te zeggen heeft. En dat is natuurlijk tegelijkertijd ook weer zo bijzonder, hè? Van die God, die schepper van hemel en aarde. Dat hij bemoeienis met ons wil hebben. Dat hij kent jouw verdriet. Zoals we hier vanmorgen zijn, is er niets voor hem, we hebben het net al gelezen vanuit Psalm 139, er is niets voor hem verborgen. En inderdaad, Jesse gaf het terecht aan, dat is niet om angstig voor te zijn, maar dat geeft vooral ook weer hoe de Heere bewogen is met jou, met u, met mijn leven. En daar aandacht aan schenkt. Dingen misschien in je leven waar mensen aan voorbij gaan. Of misschien wel dingen in je leven die je met anderen eigenlijk nauwelijks kan delen. Het zij dat je niet begrepen wordt. Of het zij dat je eigenlijk dat dingen zijn waar je ook maar het liefst helemaal niet over spreekt. Maar God heeft daar weet van. En dan weer opnieuw die vraag van de apostel Paulus, hè, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? En dan is het antwoord eigenlijk zo mooi, dat hij dan zegt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Misschien als je hier vanmorgen zit, dat je soms het idee hebt dat eigenlijk alles tegen zit in je leven. Maar dat je vanmorgen eens even niet je gedachten op jezelf moet richten, maar eens even moet richten op datgene wat de Heer vanmorgen tegen u, tegen jou wil zeggen. Namelijk dat God voor je is. God staat aan onze kant. God is voor ons. En Paulus zegt dan, als God dan voor ons is, wie of wat zal dan tegen ons zijn? Ik kom maar even terug op dat gesprek met onze zoon. Je denkt misschien, waarom niet ook met jullie schoondochter wel? We waren op vakantie en onze zoon die ons op een avond even bezocht. En ja, we toen even wat dieper konden afsteken. En tijdens dat gesprek slaakte hij ineens een hele diepe zucht. En toen zei hij, ach ja, wij kunnen eigenlijk als mens alles beredeneren van het hier en vanuit het nu, vanuit het heden. Maar wat is ons aardse leven in verhouding tot de eeuwigheid? En ik moet jullie eerlijk zeggen, dat gaf wel lucht in dat gesprek. Ik had zelf ook wel die gedachte, maar ik had niet de moed om dat te bedden te brengen. Want weet je, als je als christen zo ook je oor te luisteren legt en ook die ander de gelegenheid geeft om te spreken, dan moet je soms zo oppassen om niet meteen met een bijbeltekst te komen of niet te snel met een antwoord te komen. Want dat kan soms ook die ander het gevoel geven dat zijn verdriet eigenlijk wordt gebagatelliseerd. Luisteren, het is denk ik zo geweldig belangrijk. Maar inderdaad wel bijzonder dat onze zoon Paul dat antwoord gaf van ja, wat is ons leven als je het ziet in het perspectief van de eeuwigheid. En dat is misschien ook de vraag die ook wij ons vanmorgen eens mogen stellen. Hoe ver reikt ons gezichtsveld? Zijn we alleen bezig met het hier en nu en met dat wat ons hier en nu overkomt? Aan fijne dingen, aan blijde dingen. Waar we ook ons hart aan kunnen verpanden en eigenlijk ook helemaal ons hoofd mee op hol geslagen kan worden. Maar soms ook die moeilijke dingen, die verdrietige dingen. In hoeverre zijn wij ons bewust dat ons leven eindig is en dat uiteindelijk de Heer ook in zijn woord ons laat zien dat hij in ons leven tot zijn doel komt, uiteindelijk niet hier op aarde alleen, maar uiteindelijk in zijn eeuwige heerlijkheid. Daarvoor heeft hij zijn zoon gezonden. Daarvoor is de Heer Jezus Christus gekomen om zijn leven te geven. En weet je, wat mij in dit gedeelte van Romeinen 8 zo opvalt, is dat Paulus gebruikt het woord barensnood. De schepping is in barensnood. Dat is natuurlijk niet een willekeurig woord wat de Bijbel hier gebruikt. Barensnood, dat leidt tot nieuw leven. Barensnood, zelf nooit ondervonden, ik heb het wel getuige van geweest, hè, hoe dat inderdaad soms met enorm veel pijn en moeite gepaard kan gaan. Maar er is hoop van nieuw leven. En dat is feitelijk ook wat Paulus hier in Romeinen 8 ook benadrukt. Hij zegt in vers 23, want ook wij zelf, wij zuchten in onszelf. Ken je dat, hè? Dat gezucht in jezelf, dat je het even, ja, er geen woorden aan kan geven, alleen maar door een diepe zucht. Ook wij zelf, zegt Paulus, wij zuchten in onszelf, Maar wel in de verwachtingen, daar heb je die verwachting. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is het perspectief waarin Paulus eigenlijk die wereld om zich heen, maar ook zijn eigen moeite, ook zijn eigen verdriet, eigen tegenslagen ook ziet, alles is in baronsnood. Maar wel met een geweldige verwachting, namelijk de verwachting tot de aanneming van de kinderen God, namelijk de verlossing van ons lichaam. En weet je, ik realiseer me natuurlijk dat in een dienst waar het gaat om, ja, om het opdragen van zo'n lief klein babytje, dat het eigenlijk wat merkwaardig is dat je dan zo'n tekst te bedden brengt. De verlossing van ons lichaam. Want zoals gezegd, als je kijkt naar zo'n klein kindje, ja, dan is dat zo vertederend. Is dat zo mooi. Die kleine handjes, die vingertjes, die oogjes, dat eerste lachje, dat moment van herkenning. Ja, dat is een geweldige vreugde in het hart van de ouders en van al diegenen die dat ook deelgenoot van mogen zijn. En toch hebben jullie, Jan en Coraline, eigenlijk in het voorgesprek gezegd dat jullie eigenlijk ook heel bewust hebben gekozen voor die tweede naam. Sela Maranatha. Maranatha, dat is een woordconstructie van Aramese oorsprong. Het bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, hè? Marana, onze Heer, ta, kom. Het is eigenlijk, ja, een geweldige verwachting die in dat woord Maranatha ligt opgesloten. De komst van de Heer Jezus. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. Nooit gebeurt er een wonder, nou dat gebeurt er wel hoor. Maar soms zien we dat niet en soms hebben we daar ook geen oog meer voor. Zo verbitterd, zo moeilijk kan het zijn in ons hart. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Maranatha. Lieve vrienden, dat is geen fictie. Dat is niet een mooi verhaal om mensen maar even tot rust te brengen. En dat de feiten eigenlijk anders liggen, dat is niet, laten we zeggen, een christelijke bubbel waarin je dan zo toch maar in staat bent om dit aardse leven aan te kunnen. Nee, het is realiteit, het is werkelijkheid. Maranatha, Jezus komt. En ik vond het zo mooi dat, ja, dat jullie daar zo ook over spraken, dat je zei eigenlijk zou dat ook een beetje de rode draad moeten zijn. Ook in deze dienst, zo begrijp ik ook uit de liederen die jullie hebben opgegeven. De geweldige hoop die jullie hebben. De hoop waarmee ook natuurlijk eigenlijk de Bijbel is doordrongen. Die hoop die ook aan het einde, hè, de ene laatste woorden in de Bijbel, in het boek Openbaring 22 eigenlijk, ook worden gezegd. Hè, waar de Heer Jezus zegt, ja, kom, hè, waar de Heer eigenlijk proclameert, ja, ik kom spoedig. Hè. Amen, staat er dan. Hè. En zo is het. En dat dan vervolgens Johannes eigenlijk zegt, ja, kom Heer Jezus. Hè. Er is die belofte. En tegelijkertijd is daar ook dat verlangen. Dat de Heer Jezus zal terugkeren. Dat alles nieuw zal worden. Wel, jullie zeiden ook in het voorgesprek dat eigenlijk de ontwikkelingen in de wereld zo snel gaan. Dat jullie zeiden wel, als wij de wederkomst niet meemaken, dan toch in ieder geval onze kinderen. En ik denk als jullie het hebben over, en hadden toen ook over, ontwikkelingen in deze wereld. Ik denk dat het vooral ook bedoelde dat er zijn zoveel negatieve ontwikkelingen in deze wereld. Als we zien hoe de waarden en normen in onze samenleving steeds verder worden uitgehold. Als we denken, en ja, ook dat kwam ter sprake in dat voorgesprek, De enorme abortustragedie. 30.000 kinderen die leven niet waard worden geacht, die in de moederschoot al worden omgebracht. 30.000. Ik moest even daarbij stilstaan en ik dacht 30.000, ja, wat is 30.000? Het is een getal, maar weet je, om het wat concreet te maken, het is, de stad Oudewater heeft 10.000 inwoners, ongeveer. Dan praat je dus over drie keer de inwoners van de stad waar we momenteel ons bevinden. Ongelooflijk. En ik weet dat jullie ook zo enorm bezighoudt. Hè? En ongetwijfeld komende zaterdag is daar de Mars voor het Leven. En daar zullen jullie denk ik niet ontbreken. Dat is ook wat jullie willen uitdragen. Jullie willen een mars hebben voor het leven. Laten we zeggen, jullie willen aandacht vragen voor het jonge leven, het ongeboren leven. En tegelijkertijd willen jullie ook aandacht vragen, ook vanmorgen, voor het leven met een hoofdletter. Het leven dat God ons wil schenken in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook waar de apostel Paulus ons bij dit gedeelte, dit hoofdstuk ook in het bijzonder bij wil bepalen. Want, zegt Paulus, met rijk hals ons verlangen, vers 19, verwacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. Dat is mooi, hè? Zou je eigenlijk zo niet verwachten, maar die schepping om ons heen, die heeft een verwachting, die heeft een hoop. En ik kan u verzekeren, die hoop ligt niet in het klimaatakkoord van Parijs, waarmee ik vandaag ook weer druk over gedebatteerd wordt. Hoe belangrijk dat misschien ook mogen zijn, maar dat is niet onze verwachting. Onze verwachting is, en de verwachting van de schepping is uiteindelijk het openbaar worden van de kinderen van God. Als de kinderen van God openbaar worden, en dan spreken we in feite over de wederkomst van de Heer Jezus Christus, dan zal ook die schepping ook verlost worden van die vruchteloosheid. Dan zal die dood zal overgaan in leven. Het openbaar worden van de kinderen van God. Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. We mogen al kinderen van God zijn, door genade, door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, door het geloof waarin we dat heil, die genade mogen ontvangen. Maar het is nu nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar, zegt hij, wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Wat een geweldig perspectief. We hebben de laatste in onze Bijbelstudie hier in de gemeente stilgestaan bij de heerlijkheid van de Heer. We hebben met elkaar allerlei teksten onderzocht waarin dat woord heerlijkheid ook, ja, zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament te vinden is. En dan met name de heerlijkheid van de Heer. En we hebben geconstateerd, ja, die heerlijkheid die van de Heer kunnen we in dit aardse lichaam nog niet verdragen. Je ziet dat onder andere in Openbaring 1, waar Johannes dan een ontmoeting heeft met de Heer Jezus Christus in zijn volle heerlijkheid. En zijn gezicht dan straalt als de zon in haar kracht, staat er. En ja, dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. Hij kan het niet verdragen. Maar straks zal er een moment zijn waarop we dat wel kunnen. Straks zal er een moment zijn waarop we inderdaad zijn zullen zoals hij is. En hem ook zien zullen zoals hij is. Dan zal het geloof overgaan in aanschouwen. Oh, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Ja, Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? God is voor ons. En misschien dat je zegt, ja, maar hoe ervaar ik dat dan? Hoe merk ik dat dan in mijn leven? Weet je, het gaat er eigenlijk altijd weer om dat we niet ons afstemmen op onze eigen gedachten, op onze eigen voorstelling van God en van wie Hij is en wat Hij doet. Maar dat we vooral ook luisteren naar datgene wat God ons te zeggen heeft. God hult zich niet in stilzwijgen. God is niet een God die niets met ons als mensen, kinderen van doen wil hebben. Nee, Paulus zegt in de daaropvolgende vers, hoe zal Hij die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken. Als je werkelijk het bewijs van Gods liefde wil kennen, dan moet je kijken naar wat God heeft gedaan. Voor jou, voor u, voor mij. Laat er vanmorgen niemand zijn die zegt, ja, maar weet je, dat geldt misschien wel voor hem of voor haar, maar niet voor mij. Nee, God heeft jou op het oog, heeft u op het oog, heeft u lief. En Hij heeft zijn Zoon niet gespaard. Dat is Gods liefde. Hij heeft zijn Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En waaraan heeft Hij zijn Zoon overgegeven? Wel, het is, Hij heeft dat Hem overgegeven daar om voor onze zonden te sterven, om onze plaats in te nemen. Opdat wij niet zouden sterven, maar opdat wij dat eeuwige leven zouden ontvangen. Hij heeft betaald voor al onze zonden, voor al onze ongerechtigheden. Hij heeft zijn Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En als je dat bedenkt, ja, dan zegt Paulus, die God die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar ons zo lief heeft gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Wel, dan besef je toch eigenlijk ook wel dat het ook die God is die ook jou alle dingen wil schenken. En dan denk ik misschien niet direct in dit aardse leven alle dingen wil schenken. Hij wil het wel. Maar elders zegt Paulus in Romeinen 8 ook dat het vaak ook een weg is van lijden tot heerlijkheid. Het is soms een moeizame weg, maar daar zullen we zo met elkaar mee gaan afsluiten. In die moeilijke weg is de Heere erbij. Hij is het die ons draagt en Hij is ons die ons dan ook de hoop geeft. Hoop. In vers 24 zegt Paulus, want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Wij willen zo graag zien, wij willen zo graag tasten, wij willen het zo graag eigenlijk kunnen omarmen. Maar het is een hopen. Het is in feite vertrouwen op datgene wat de Heere zegt in zijn woord. Paulus zegt ook in Romeinen 10 vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En ik kan u verzekeren, nou ik kan het u niet verzekeren denk ik, maar Gods geest kan het u wel verzekeren, dat God een waarmaker is van zijn woord. Hij is niet als een mens die iets zegt en het vervolgens niet nakomt. God zegt en doet. Bijbelgemeente Dawar betekent eigenlijk, Dawar betekent eigenlijk doen. En tegelijkertijd ook het woord. Woord en daad zijn bij de Heere één. De Heere spreekt en tegelijkertijd doet Hij wat Hij ook beloofd heeft. Nou, dan tenslotte vers 33 en 34... Dat de Bijbel, dat Paulus zegt, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt, wie is het die verdoemt, wie is het die veroordeelt, zou je ook kunnen zeggen. Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Mooi, hè? Heer Jezus Christus, hij is het die ons rechtvaardigt. Door het geloof dat we mogen hebben in zijn volbrachte werk. Hij is het die ons rechtvaardig verklaart. Hij, niet alleen de schepper van hemel en aarde, maar ook de rechter van hemel en aarde. Hij verklaart zijn kinderen rechtvaardig. Onze rechtvaardigheid is in hem. Ja, wat meer is, zegt Paulus, hij is niet alleen de gestorvene. Maar wat zou zijn dood betekenen als er geen opstanding op zou gevolgd zijn? Nee, zegt Paulus, wat meer is, hij is ook degene die is opgewekt. Hij heeft die dood, heeft hij overwonnen, waar we net hebben over gesproken. Die dood die zijn intrede heeft gedaan bij de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Hij heeft die dood opgeheven. Hij is degene die dood heeft overwonnen. En hij zit aan de rechterhand van God. En bijzonder dat hij daar voor ons pleit. Dat vind ik toch wel heel bijzonder, hè? We zagen het al vanuit Psalm 139, dat God zijn oog op ons gericht houdt. Dat hij weet wat er in ons hart omgaat. En dat hij tegelijkertijd, de Heer Jezus Christus, die daar zit aan die rechterhand van God, dat hij ook degene is die voor ons pleit. En dat is eigenlijk ook het vertrouwen dat we mogen hebben, waarmee we ook, ja, onze kinderen die de Heere ons geeft. En soms hebben we het verdriet dat ons wordt onthouden. Maar dat als het inderdaad zo is dat ons dat wordt gegeven. En we weten dat God in elk leven zo zijn eigen weg gaat. Dat we die kinderen ook mogen opvoeden. Ook in het kennen van de Heer Jezus. Ik vind het zo mooi, hè, dat in Markus 10, moet je voor jezelf nog maar eens nalezen, misschien thuis, dat er dan een moment is dat de ouders, hè, dat die dan de kinderen bij Jezus brengen. Opdat Jezus ze zou aanraken. Ze wisten dat de kracht van hem uitging, dat hij het was die ook die kinderen ook op het oog had. En dan is het zo mooi dat je dan leest in vers 16 van Markus 10, dat de Heer Jezus hen omarmde. Hij legde hun de handen op. En hij zegende hen. Prachtig. Hè? Prachtig beeld als je dat even inleeft. Toen, maar ook nu. Het is de Heer Jezus die wiens liefde uitgaat naar het kind. Ook naar dat ongeboren kind. Waarvan ik ook persoonlijk ook de overtuiging heb dat ook dat kind dan misschien niet geborgen is in de moederschoot, maar wel geborgen is bij God. Wat een geweldige troost is dat. Dat we zo de kinderen bij de Heere mogen brengen. Die kinderen die leven en die opgroeien in een wereld die eigenlijk zo godsvijandig is. En te mogen weten dat de Heere hen omarmt. Hen lief heeft. Hen wil zegenen. En dan tenslotte, ja, lees je dan in het laatste gedeelte van Romeinen 8 eigenlijk een hele lijst van dingen die nou bepaald niet prettig zijn. Apostel spreekt over allerlei, ja, moeilijke dingen die ook in ons leven mogelijk niet voorbij gaan. Hij spreekt over hoogte nog diepte. En misschien ken je dat ook wel in jouw leven. Hoogte en diepte, ze kunnen elkaar soms zo makkelijk afwisselen. Maar in die lijst die de apostel Paulus daar noemt, daar spreekt hij ook over het tegenwoordige en het toekomstige. Dat nog het tegenwoordige, nog het toekomstige dingen, zegt Paulus, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En misschien is dat soms ook wel de zorg die we hebben. Misschien momenteel de zorg die we hebben van het huidige, de omstandigheden waarin wij ons bevinden. En misschien ook als ouders, als grootouders of, Of hoe dan ook, dat we soms ook met zorg ook uitzien naar datgene wat, ja, wat deze wereld nog te wachten staat. De ontwikkelingen die plaatsvinden, die ons soms zorgen kunnen baren. En bijzonder ook zorgen kunnen baren voor die kleine kinderen. En dan zegt Paulus, en toch weet ik één ding. Dat nog hoogte, nog diepte, hè, nog enig ander schepsel. Hè, nog het tegenwoordige, nog het toekomstige dingen ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus. Weet je, als je de liefde God wil leren kennen, dan moet je Christus Jezus leren kennen. De Heer Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen om zijn leven te geven. En waarin God zijn liefde openbaart. Als je hem kent, ja, dan mag je zeggen Maranatha. Als je hem echt mag kennen, weet je, en hem steeds meer mag kennen en steeds meer met hem mag omgaan. In elk moment van je leven, dag en nacht, dat hij er is. Ja, weet je, dan komt vanzelf eigenlijk dat moment van Maranatha. Dan komt vanzelf dat moment dat je ook naar verlangt, Heer Jezus, maar nu wil ik u ook eigenlijk wel zien zoals u bent. En dat moment gaat komen. Wat een geweldige verwachting. Sela Maranatha. Sela, adempauze. Laat het eens even op je inwerken, deze dingen. En vervolgens mag het zo zijn dat ook jij, ook u, ook ik, dat verlangen ga krijgen naar de komst van de Heer Jezus Christus. En die zekerheid in ons hart onder alle omstandigheden mogen meedragen. En in die liefde ook, ja, ook Sela aan de Heere mogen opdragen. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.